Welkom bij deze podcast van De Aandeelhouder. In deze editie van CEO Talk praten we met Pieter Wolleswinkel, CEO van Fog Farmers. Wil je beeld bij deze podcast? Ga dan naar ons YouTube-kanaal en zoek op deaandeelhouder.nl. Veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van CEO Talk, de podcastserie waar we in gesprek gaan met CEO's van beursgenoteerde ondernemingen. En deze aflevering wordt een bijzondere, want we hebben een nieuwe CEO eigenlijk. Nog maar net CEO. Pieter Wolleswinkel. Pieter, welkom. CEO van Fog Farmers. Genoeg geweest bij Farmers Inc. Qua CEO's, je bent de vierde in een anderhalf jaar tijd. Maar je werkt toch al lang, hè? Ja. Nu goed in het zadel. Heb je er zin in?
Zeker. Ja, lang al betrokken bij het bedrijf, maar nu natuurlijk in een nieuwe rol. En dat is mooi en daar zijn we goed mee onderweg.
Ja. Wat was je vorige rol bij Fog Farmers?
COO, dus echt de business aansturing, voornamelijk gericht op Nederland. En daarvoor heb ik ook voor Fog Farmers nog in Duitsland gezeten. Dus sinds 2014 al bij het bedrijf betrokken.
Oké, nou we gaan kijken. Je hebt een presentatie meegenomen, die gaan we doorlopen. Ondertussen ga ik vragen aan je stellen daarover. We hebben veel vragen binnengekregen, ook van onze achterban, onze lezers, onze leden. Die graag het een en ander willen weten van Fog Farmers, hoe het ervoor staat, hoe het met de boeren gaat natuurlijk. Want er is ook een heet hangijzer tegenwoordig in Nederland. Ik zou zeggen, start de presentatie jongens en dan gaan we kijken. September 23, 28 september vandaag zijn we. Heel even naar de disclaimer. De jaarcijfers komen, of de kwartaalcijfers moet ik zeggen, 3 november, over een maandje alweer. Ja. Het derde kwartaal is bijna al afgelopen natuurlijk. Ja. Het bedrijf zelf, Fog Farmers, veevoer. Wat kan je daar dan meer over vertellen?
Ja, daar kan ik heel veel over vertellen, zoals je zult begrijpen. Maar dat is wel inderdaad de kernactiviteit. Hè. Alles staat in het teken van diervoeding op het boerenerf. We doen ongeveer 9 miljoen ton in 5 landen. Engeland, België, Nederland, Duitsland en Polen. Die 9 miljoen vind ik nog belangrijk om te benadrukken. 2/3 daarvan zijn dus eigenlijk grondstoffen die niet geschikt zijn voor humane consumptie. Okay. En zo proberen we de brug te slaan ook in het duurzaamheidsbeleid. Als we kijken, we doen dat vanuit 35 productielocaties. Hè, dus echt een industriebedrijf. We leveren 26.000 boerenbedrijven. En mensen vragen wel eens van hè, wat maakt Fog Farmers nu uniek? Ja. Dat maakt ons uniek. Hè, dat je bijna elke dag contact hebt met 26.000 veehouders in Europa. Dat geeft enorm veel kennis die wij kunnen gebruiken. Okay. En dat doen we met 2500 medewerkers. Ja.
En dan hebben jullie het over Total Feed. Hè? Total Feed. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want is er nog iets anders dat je levert dan alleen die voeding?
Ja, dus Total Feed zegt eigenlijk alles wat het dier eet, willen wij bij betrokken zijn. Nou, dat betekent voer zoals mensen het kennen. Hè? De mengsels van een aantal componenten die we aan het dier geven. Maar bijvoorbeeld ook specialiteiten. Hè? Rondom de geboorte van het dier bijvoorbeeld is er vaak wat extra support nodig. Okay. Dat soort specialiteiten leveren. We leveren reststromen, co-producten vanuit de levensmiddelenindustrie. Dus die halen we bijvoorbeeld op bij een Ewer of een Friesland Campina, de restproducten van de kaas. En die brengen we weer naar de varkenshouderij. Ja. En daarnaast leveren we ook producten die zeker de melkveehouders nodig hebben om het gras en de mais te laten groeien. Dus graszaad, maiszaad. Okay. Dus dat is wat we onder Total Feed verstaan. Een breed productportfolio.
Ja. Jullie afnemers zijn natuurlijk boeren, maar is dat alleen de veehouderij of ook landbouwboeren, akkerbouw? Dat.
Minder akkerbouw. We hebben zelf onze akkerbouwtak in 2017 al verkocht. Dus wij richten ons echt op de veehouderij in de landen waar we actief zijn. Maar zoals gezegd, bijvoorbeeld op de melkveebedrijven hebben we wel de kennis en de kunde om de ruwvoervoorziening, zoals we dat noemen. Hè, dus het groeien van het gras, het groeien van de mais, om daar onze boeren bij te kunnen helpen.
Ja. Wat is je grootste land qua omzet? Is dat nog steeds Nederland?
Dat is nog steeds Nederland, ja, zeker.
Oké, nou, daar komen we straks meer over te spreken. Want we weten allemaal dat er veel aan de hand is natuurlijk in de boerensector, agrarische sector. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Laten we eerst even kijken naar de producten die je levert. Even kijken, wat zien we hier, Pieter?
Ja, de linkerkant eigenlijk wat we net zeiden. Hè, welke producten hebben we? Dat zetten we om in concepten op het boerenerf. Hè. Dus we willen vanuit kennis werken. En uiteindelijk is alles gericht op onze missie. Hè, for the future of farming. Wij staan voor de toekomst van het boeren. Ja. En daar willen we de boeren bij helpen. Rendement maken. Helpen op de verduurzaming. En uiteindelijk werken met gezonde dieren. Dat staat centraal. En daar nemen we onze mensen ook echt in mee. Dus, en dat wordt eigenlijk steeds complexer. De vraagstukken worden complexer. De lat ligt hoog op het boerenerf. En dat biedt ons ook de mogelijkheden om dat te ondersteunen met de kennis die we hebben.
Als ik dat goed begrijp, hebben jullie specialisten in dienst die bij die boeren op het erf? Bijvoorbeeld, ik kom zelf van de boerderij.
Ja,
wij kregen vroeger altijd een soort vertegenwoordiger van de, voor mij was het destijds de CLM, dacht ik, die dan mijn vader uitlegde hoe die moest voeren. Is dat jullie taak voor die vertegenwoordigers?
Ja, in de basis is dat concept nog steeds zo. Hè? Dus we hebben op kantoor, wat we zeggen, de nutritionisten, de koks van het voer.
Nutritionisten, ja.
Dus vaak met een Wageningen achtergrond,
okay.
Die echt gespecialiseerd zijn. Hoe moeten we het voer in elkaar steken? En we hebben dan bijvoorbeeld in Nederland zo'n 200 mensen op de baan, hè? Mannen en vrouwen.
200?
Ja. 200.
Okay, dat is best veel.
Ja, zeker. Dus dat is echt intensief, een intensieve relatie. Dus ook echt een grote vertrouwensband.
Wat voor opleiding hebben die mensen, die 200? Zijn dat, want het zijn toch ook een halve vertegenwoordigers of meer mensen die echt met diepe kennis van
nee, het is echt gericht wel op de kennis. Hè. Uiteindelijk, we zijn een commercieel bedrijf, daar hoeven we niet omheen te gaan. Dus we willen ook zeker producten verkopen, maar de basis is kennis. Dus de achtergrond van deze mensen ligt ook in Wageningen, de hogeschool, maar af en toe ook die arts die ertussen zitten.
Ja.
Dus alles gericht op mensen met veel affiniteit met de sector en met de dieren.
Ja. Over die dieren gesproken, we zien hier op de foto, mag ik die even terug, Jori, dan zie je de, ik zie een koe, ik zie een varken, een kip en een paard zelfs. Hè?
Ja.
Welke van de vier, waar halen jullie de meeste omzet uit? Zijn dat de koeien? Of,
Historisch gezien hebben we altijd heel veel omzet gehad in de varkenshouderij en de melkveehouderij. De varkenshouderij is behoorlijk gekrompen in Europa, ook vanuit overheidsbeleid. Dus we hebben een aantal jaar geleden al gezegd, we willen ons versterken in de pluimveehouderij. Dus we zien dat er nu een mooie balans tussen gekomen is.
Mm-hmm.
Op de achtergrond is ook het paard te zien.
Ja, vaag.
Ja, vaag. Ja,
en je bent zelf een paardenman, toch?
Nou, mijn vrouw is eigenlijk een paardenvrouw, moet ik zeggen. Zij is paardendierenarts en onze dochters rijden dan uiteraard ook op de ponies.
Ze zijn allebei dierenarts?
Ja, we zijn allebei dierenarts. Eigenlijk komt het paard steeds meer naar de voorgrond. Dus misschien bij de volgende update van de presentatie is die ook in het blauw. We hebben paardenvoermerk Pavo. En daar leveren eigenlijk, ik kan bijna zeggen, over de hele wereld paardenvoer, hoogkwalitatief paardenvoer, om de paarden nog wat hoger te laten springen of nog wat mooier de bochten te laten draaien. Dus daar zijn we ook mee bezig.
Ik zal eens op letten. Dan gaan we even kijken naar jullie positie in de keten, centrale positie in de waardeketen. De boeren staat hier. Misschien kan je eerst wat over vertellen wat je hierover wil.
Ja, de bovenkant is inderdaad de waardeketen. Hè. Misschien toch goed om toe te lichten. Hè. Wat doen we? We kopen grondstoffen, die malen we, die mengen we, die persen we vaak in een brokje.
Ja.
En dan brengen we die naar het boerenerf. Nou, daar wordt die gevoerd aan de dieren. En uiteindelijk gaan dan de dieren of de melk of de eieren richting de zuivelbedrijven of slachterijen. En zo komt uiteindelijk het product in de schappen bij de consument. Nou, dat is zeg maar de waardeketen. Ja, hoe werken we? Jij haalde dat eigenlijk zelf ook aan, Nico. Wij geven het advies op het boerenerf. We kijken in de stal. Hoe staan de dieren erbij? Wat is de behoefte van de boer? De economische behoefte. En op die manier wordt er eigenlijk continu gewerkt om de voeroplossing op het hoogste niveau te brengen. Ook weer met de mensen bij ons op kantoor en in de fabrieken. Om er een mooi product van te maken. Wat we uiteindelijk met onze vrachtwagens, die in ieder ongetwijfeld wel eens heeft zien rijden in Nederland, naar de boeren brengen.
Ik kreeg net een foto opgestuurd gisteren van iemand die zag een nieuwe vrachtwagen van Farmers, zag hij net. Wat ik me afvraag, die grondstoffen, hè? Die grondstoffen die zijn best volatiel. De ene keer zijn ze duur dan goedkoop.
Ja.
Voor die boeren is dat best een risico natuurlijk. Dus die moeten eigenlijk een beetje spelen met hun inkoop.
Ja.
Waar ligt dat risico precies van die grondstoffen? Hebben jullie lange termijn contracten met de boeren of juist met de leveranciers van die grondstoffen? Hoe zit die markt in elkaar?
Dat is eigenlijk wisselend van land tot land. Hè. Dus we zien dat in een aantal landen, bijvoorbeeld in Duitsland, worden er vaak lange termijn contracten afgesloten. In Nederland doen we relatief veel vanuit de prijslijst. Dat zijn vaak culturele verschillen. Je denkt, een koe is een koe in Nederland of Duitsland. Maar één ding is zeker, de boer in Duitsland is niet hetzelfde als de boer in Nederland. Dus wij zien daar verschillen in. En daar passen we ons inkoopbeleid ook aan op af. Wij zien natuurlijk ook dat wij risico dragen vanuit onze inkoop. Mm-hmm. Dus wij kijken ook goed om een goede balans te vinden in ons inkoopboek. Om ervoor te zorgen dat we de risico's onder controle houden.
Alright. Nou, laten we eens even kijken naar de de markt als geheel, de concurrentie zou ik maar zeggen. Je hebt hier een staatje met de voerproducenten in de markten van 4Farmers. Jullie zitten in 5 landen, begrijp ik, Engeland. Ook in Ierland of niet? Of
alleen in alleen in Engeland. Dus daar, we leven wel echt het Verenigd Koninkrijk. Ja. De producten. Daar zijn we een leidende positie. Nummer 2 positie. Ja. Sterk gericht ook op de melkveesector. Laten we eerst het rondje buitenland maar doen. België hebben een top 3 positie in een markt die nog erg gefragmenteerd is. Dus je ziet dat daar nog veel spelers zijn die die voer leveren. In Duitsland hebben we een nummer 3, nummer 4 positie. Polen, voor ons echt als groeimarkt, maar stijgen we met stip.
Ja.
Daar hebben overname we ook recent overname gedaan. Dus zijn we daarmee ook, gaan we de top 3 in komen. En als we kijken naar Nederland, hebben we een leidende positie. Dus in Nederland zijn we het grootste voerleverancier.
Is het belangrijk om in een land bij die top 3 te zitten? Of om de nummer 1 of 2 te zijn? Voor je prijsstelling bijvoorbeeld? Of om,
ja, wij vinden, dat, wij vinden het belangrijk om die positie te hebben. Niet zozeer voor de prijsstelling. Want één ding is zeker. Dat komt ook in de, uit de slide wel naar voren. Hè. Er zijn veel voerleveranciers. Het is nog steeds een zeer gefragmenteerde markt. Zeer concurrerend ook. Maar als je schaal hebt en grote marktaandelen, heb je efficiëntie. Ja. En dat helpt uiteindelijk om stappen naar voren te kunnen zetten. Ook in de verkoopprijzen, maar uiteraard ook in onze kostprijzen. Dus daar kijken we wel zeer kritisch naar. Ja.
Ja. Als ik nou kijk naar die Nederlandse markt, hè, dan zie je, want die hebben overal een staartje gemaakt van de top 3. Dan zie je eigenlijk dat in Nederland, vergeleken met die andere markten, dat de markt in Nederland het meest geconsolideerd is, toch?
Klopt.
We hebben hier een paar hele grote spelers, de Heus, Agrifirm. Nou ja, jullie zijn natuurlijk heel groot. Is het iets waar je op aast om in andere landen bijvoorbeeld daarvoor ook te zorgen dat je dat die markt toch een beetje op gang komt? Dat die kleinere spelers die daar zijn, dat die samen gaan of dat je daar wat overnames kunt doen?
Ja, we kijken daar zeker naar. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Hè. Uiteindelijk, it takes two to tango. Hè. Dus je moet ook mooie partijen vinden die met ons willen samenwerken. En wij geloven ook echt in dat bedrijven bij ons moeten passen.
Ja.
Dus dat is één kant van het verhaal. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gezien in Engeland, wilden we een stap naar voren zetten. Maar heeft uiteindelijk de mededingingsautoriteit gezegd, hey, dit vertrouwen toch niet helemaal. En hebben we uiteindelijk daarvan afgezien.
Die joint venture.
Dus, ja, precies. Dus daar zouden we een joint venture gaan vormen. Dat is van tafel. Dus op die manier kijken we wel.
Ja.
Maar des te meer zijn we tevreden over de stap die we in Polen hopen te zetten. Door weer een overname te doen. Waarin je juist ook weer naar een hoger marktaandeel toe kunt werken. Het goede is daar ook. Hè, we hebben daar echt focus op de pluimveesector. Die groeit. En dan kun je juist ook in zo'n sector veel impact maken. Veel kwaliteit leveren.
Ja.
Dus dat is echt wat wij voor ogen hebben.
Dat is wel een vraag die ik van heel veel mensen krijg. Hè. Die hebben met wie ik gesproken heb. Dat jij vertelde, jij hier kwam. En zeggen, heb je vragen over farmers? Nou, veel mensen zeggen van, nou, hoe moet, hoe moet dat bedrijf eigenlijk groeien? Die denken dan alleen aan Nederland. Dat is natuurlijk moeilijk. Maar ook qua, ik begrijp wel dat je nu op zoek gaat naar andere landen. Polen. Maar bijvoorbeeld ook qua dier. Is bijvoorbeeld de kip. Er wordt heel veel kip gegeten overal, denk ik. Is dat een ja, dat je bijvoorbeeld ook kijkt naar de kippenmarkt is aantrekkelijker dan bijvoorbeeld de koeien of de varkens?
Wij kijken natuurlijk naar de macro-economische trends ook per diersoort. Hè. Wat is de ontwikkeling per land? Wat is de lange termijn perspectief? En dan zien we inderdaad dat de pluimveehouderij een goed perspectief heeft. Wordt goed gegeten. Veel in, ik kan natuurlijk in diverse culturen zijn plek vinden. Ja. Dus dat is ook de reden dat we daar een aantal jaar geleden echt gezegd hebben, we gaan er sterker op inzetten. Maar ik zou niet willen zeggen dat we de andere sectoren minder belangrijk vinden. Melkveehouderij is voor ons belangrijk en ook de varkenshouder. Alleen we zien dat bijvoorbeeld de varkenshouderij meer krimp laat zien dan de andere sectoren. Dus we kijken voornamelijk ook wel hoe kunnen we daar omheen. En bijvoorbeeld ook via de paarden, via Pavo als merk, hebben we kunnen zien dat je daar toch mooie groei kunt halen.
Misschien domme vraag of zo, maar katten en honden en zo, is dat niks voor jullie? Of is dat eerder die heel iets anders?
Nou, eigenlijk hebben we daarvan gezegd, hè, we hebben er natuurlijk wel naar gekeken, van dat is zo'n ander type markt. Dat is echt een consumer markt. Andere koopbesluiten, je moet toegang hebben tot de schappen in de winkel.
Ja, ja.
Dat staat relatief ver van ons af. Ja. En we zijn natuurlijk ook niet de eerste speler die nadenkt over honden en kattenvoer.
Nee, ja, de hondenvoer is hartstikke duur. Denk ik. Misschien kan je wel wat betekenen.
Nee, zeker, zeker. kijken. Dus op een aantal deelgebieden maken we wel bijvoorbeeld wat voormengsels voor de petfood.
Okay.
Maar echt strategisch om te zeggen, wij willen ook dat er straks voor farmers honden en kattenvoer in het schap ligt. Nee, daar kiezen we niet voor. Nee.
Doen die andere partijen dat ook niet? De Heuze en de Agrifirm? Of is
nee, eigenlijk ook niet. Het is echt een hele andere,
business.
Ja.
Okay.
Ja.
Prima. Goed. Dan, dan moeten we natuurlijk over hebben duurzaamheid, Pieter. Heel veel te doen over de boeren. Hè. Stikstofdossier zijn we mee doodgegooid de afgelopen jaren. Wat is jullie standpunt daarin eigenlijk?
Ja, wij vinden dat we echt een belangrijke rol hebben te spelen in de verduurzaming. Mm-hmm. We hoeven er niet omheen te gaan dat voer uiteindelijk een hele belangrijk component is van uiteindelijk het voedsel, het eten wat in de schappen ligt.
Ja.
Dus wij willen daar een rol in spelen. En vandaar dat we ook dat noemen onder going circular, echt kringlooplandbouw naar voren brengen. En dat heeft drie onderdelen voor ons. Dat is eerst je eigen verantwoordelijkheid nemen als het gaat over onze fabrieken, als het gaat over onze logistiek. We hebben in Nederland rijden we rond met zo'n 100 vrachtwagens. Ja, dat kan elke dag een beetje beter.
Ja.
We hebben bijvoorbeeld onze grootste fabriek in Lochem. Willen we in 2025 carbon neutral hebben. Dat gaan we ook maken. Dat gaan we ook zeker halen. Dus dat is de basis. Eigen ding goed doen. Maar het belangrijkste voor ons zijn uiteindelijk die grondstoffen. Wat ik straks al aanhaal, die 9 miljoen ton. Hoe gaan we daarmee om? En enerzijds zit dat zorg op het boerenerf dat het goed draait. Dat we efficiënt met de boer werken. Dat is een belangrijk onderdeel. Dus dat zijn de voeroplossingen. Maar steeds meer kijken we ook naar welke grondstoffen gebruiken we. En daar zien we meer en meer beweging komen naar grondstoffen die niet geschikt zijn voor humane consumptie. En als voorbeeld bijvoorbeeld.
Welke zijn dat?
Nou, bijvoorbeeld gerst wordt veel gebruikt voor het bierbrouwen.
Ja.
Daar komt een product, blijft daar over bierborst. En dat brengen wij weer naar de
kennen.
Dus dat brengen we dan weer naar de boeren. En vanuit het verleden, jij kent het, werd dat meer gedaan.
Ja.
Nou, daar kun je er een zoenprijs mee drukken.
Oh,
mooi product, de koeien doen het, geven er goed melk op. En ja, dan zie je nu ook nog dat het helpt de CO2-footprint te verlagen.
Ja.
Dus zo proberen we een win-win te creëren. En daar zijn we op dit moment zeer intensief mee bezig.
Oké. Okay. Dan een andere grondstof, soja, wordt ook veel over gezegd en geschreven. Is dat nog iets wat jullie gebruiken? Of, want ik begrijp dat er bepaalde landen zijn die niet meer willen. Volgens mij ook in Europa. Hè? Is er niet een regel dat het in 2030 niet meer mag worden ingevoerd? Tenminste, als het daar ontbossing heeft doen ontstaan?
Ja, we zijn eigenlijk al jarenlang daarmee bezig om ons in te zetten voor dat dossier. Hè. We proberen daar ook echt op Europees niveau beweging op te krijgen. Omdat we altijd wat huiverig zijn dat we als Nederland te ver voor de muziek gaan uitlopen.
Ja.
Wat uiteindelijk ook niet goed is voor de kostprijs. Dat betekent dat we tot nu toe heel veel hebben gedaan met certificaten. Dus certificaat dat er geen ontbossing heeft plaatsgevonden. En we volgen nu met veel interesse. Er komt Europees beleid aan richting 2025. Dus er worden enorme stappen gezet om er meer controle te krijgen op de sojaproducten.
Ja.
En dat is ook goed. Wij zien op dit moment ook nog steeds wel dat het een waardevolle component is die zeer efficiënt in bepaalde regio's van de wereld verbouwd wordt. Dus daar proberen we de balans te vinden. Hè. Hoe kun je naar voren komen? Hoe kun je ook de feiten op tafel leggen? Daar praten we ook over met de verwerkende industrie en met supermarkten. Maar wij zien ook dat we stappen naar voren moeten zetten.
Ja. Is die soja niet te verbouwen in Europa? Is het klimaat hier niet goed of zo?
Dat is precies de spijker op de kop. Het klimaat speelt een belangrijke rol. Dus we zien dat bijvoorbeeld in Zuid-Amerika de twee oosten zijn en in Nederland maar één oost.
Ah, okay.
En daar zie je dus al dat je meteen natuurlijk een groot verschil krijgt in de opbrengst. En dat heeft direct ook een groot gevolg voor je CO2-footprint.
Ja.
Dus daar waar mensen vaak toch de beleving hebben, als het van ver komt, dan zal het wel niet goed zijn voor de CO2-footprint, is het enorm complex. En zie je juist in dit soort gevallen dat je CO2-footprint nog wat lager wordt. Dus nou, dat is ook wel het gebied waar onze wetenschappers mee bezig zijn. Praten met ketenpartijen. Hoe kunnen we hier stappen vooruit zetten?
Ja. Zijn er alternatieven voor soja? Ik neem aan dat het gaat om de eiwit die erin zit. Is heel eiwitrijk.
Zeker, dat is echt een eiwitcomponent. En daar kijken we wel, wat kunnen we met andere componenten doen? Kunnen we daar wat meer van inzetten? En we zien dat er steeds meer alternatieven naar voren komen. Door bijvoorbeeld het verwerken van bepaalde de grondstoffen, het opwaarderen wat we noemen. Bijvoorbeeld verhitten of in water langer laten liggen. Op die manier kunnen we de nutritionele waarde van dat soort componenten inzetten. En kun je steeds meer bijvoorbeeld soja vervangen.
Ja, oké. Okay. Nou, kijk eens dan. Jullie hebben de doelstellingen op het grond van duurzaamheid aangescherpt, zie ik hier.
Ja.
Wat kan je hierover vertellen? Wat is jullie, wat hebben jullie allemaal in zin?
Nou, ik zal ze niet allemaal doorlopen. Mm-hmm. Ze zijn publiek beschikbaar uiteraard. Ja. Maar ik denk de belangrijkste twee thema's die naar voren komen zitten voor ons op CO2. Ja. Wij willen echt bijdragen aan een lagere carbon footprint. Er komt beleid aan richting 2030, 2040. Door linksom, rechtsom zullen we daar stappen op zetten. En wij merken ook dat onze veehouders ons daarom vragen van hey, hoe kunnen we dit realiseren? En er komen gelukkig ook steeds meer ketenconcepten naar voren. Dus waarin de vraag van de verwerkende industrie wordt omgezet in bijvoorbeeld een hogere melkprijs.
Ja.
Dus het wordt steeds meer een businessmodel waar we op willen in spelen. Dat is een belangrijk onderdeel.
Ja.
De andere die we hier toch zullen moeten aanraken is stikstof. Natuurlijk een zeer complex dossier waarin we helaas nog steeds geen duidelijkheid hebben hoe de toekomst eruit gaat zien. Wat het perspectief is voor de boeren. Maar wij werken wel samen met de boeren eigenlijk elke dag om voornamelijk door de inzet van minder eiwit in het veevoer ervoor te zorgen dat ook minder stikstof uit.
Ja, probeer dus door middel van innovaties hieruit te komen.
Ja, en zeker.
Komt dat een beetje aan in Den Haag of bij de regelgevers, dat innovatieve karakter?
Nou, gelukkig zien we wel dat zeker in de afgelopen jaren dat duidelijk meer ter tafel is gekomen. In het begin hoorden we eigenlijk alleen maar over krimp.
Ja.
En in mijn optiek kan de krimp van de veestapel nooit het doel aan zich zijn.
Je wilt geschoolveerd worden, toch?
Dat heeft iemand eens een keer geroepen. Dat heeft ook wat reactie gegeven.
Ja.
En voor ons gaat het er echt om, we willen een doel bereiken. En als het doel is om minder stikstofuitstoot te hebben, moeten we daaraan werken. En hoe kunnen we dat bereiken? Bijvoorbeeld met innovatie. En wij zijn ervan overtuigd dat het daarmee beter kan, effectiever kan. Dat het minder geld kost dan het uitkopen van boeren.
Ja.
Maar misschien op dit moment wel het belangrijkste, met meer draagvlak vanuit zowel de samenleving, maar zeker ook vanuit boeren. Dus daar blijven wij ons echt voor inzetten.
Ja. Ga je er wel vanuit dat de boerenstand in Nederland dat die krimpt op een of andere manier? Of,
ja,
wij, of zie je nog wel een keer dat het weer begint te groeien hier?
Ja, wij zijn niet naïef. Hè? De gedachte dat er meer vee komt in Nederland, dat zou niet reëel zijn. En wij denken dat er in ieder geval door het natuurlijk verloop toch een aantal boeren die zullen stoppen.
Ja.
Dat er wat afname zal zijn van het vee. Maar zeker niet in die mate als wat nu af en toe bijvoorbeeld haalt de halvering aan. In mijn optiek is dat echt een ridicule uitspraak. En zullen we met z'n allen daar moeten doen om juist ervoor te zorgen dat de ondernemingsruimte blijft.
Ja.
Want daar heb ik zelf de meeste zorg op. Hoe houden we de jonge ondernemers gemotiveerd?
Ja.
Dat zij hun bedrijf kunnen blijven ontwikkelen. En dat is eigenlijk altijd de kracht van Nederland geweest. En heeft ook toegeleid dat we als Nederland zo'n mooie positie hebben. We hebben heel veel Nederlandse producten in de schappen liggen. En dat moeten we wel vasthouden.
Ja. Ik kan me zo voorstellen, jij spreekt natuurlijk heel veel boeren. En dat bijvoorbeeld een boer die 58, 59 is en die denkt, nou, er komt een mooie uitkoopregeling. Ik vind het wel best zo.
Dat hoor ik inderdaad. En op zich kan ik daar ook niet direct op tegen zijn.
Nee.
Wat ik wel vind is dat die boer die juist door wil gaan. Hè, die boer van 30 of 35. En vorige week was ik ook bij twee jongere veehouders die vooruit willen. En die moeten de ruimte krijgen om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen.
Ja.
Dus dat we het één doen, daar kan ik niet zozeer op tegen zijn.
Nee.
Maar wat we wel moeten doen is zorgen dat de groep boeren die door wil, dat daar perspectief blijft.
Ja. Het is voor een jonge boer nu eigenlijk onmogelijk om te investeren. Weet je,
onmogelijk. Er wordt geïnvesteerd elke dag dat we nog bezig zijn. Alleen echt grote investeringen. Denk bijvoorbeeld aan stalsystemen.
Ja.
Waarin je afschrijvingen doet over 10 of zelfs 20 jaar. Ja, ga er maar aan staan als het beleid niet duidelijk is. Dus daarom is het zo belangrijk dat de duidelijkheid komt op de toekomst.
Goed, duidelijkheid. Moeten we hebben. We hebben nog één stukje duurzaamheid te gaan, Pieter. Go and Circular in voeringrediënten. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Is het wat er ingaat in het voer, voltuig nog veel te winnen?
Ja, dat vind ik toch belangrijk om naar voren te brengen. Hè. We hebben toch vaak het idee dat we gezien worden als een partij die alleen maar met soja bezig is of hoogwaardige componenten. Maar wat ik aan het begin al zei, het grootste gedeelte van het voer bestaat uit onderdelen die we eigenlijk als mensen helemaal niet meer kunnen eten. Ik haal het voorbeeld al aan vanuit de bier, hè, de bierborstel. Vanuit citrus kun je voorbeelden. Vanuit de tarwe, hè, de meeste tarwe die we inzetten, is niet geschikt geschikt om brood van te bakken als voorbeeld. Dus nee. Die zetten we juist in het veevoer. En dat vind ik wel echt belangrijk dat de mensen zich daar bewust van zijn. Want dat is ook voor ons de brug tussen de levensmiddelenindustrie, tussen plantaardig en dierlijke eiwitten en uiteindelijk de veehouderij. En op die manier proberen wij daar ook de rol in te spelen door juist steeds meer van dit soort producten in te zetten.
Oké. Goed, nou gaan we eens even kijken naar de beurs en het aandeel natuurlijk. Want mensen hebben aandelen voor farmers, die zijn er. Investeringsprofiel, goede lokale marktposities, essentieel om transitie naar een duurzame veehouderij te ondersteunen. Wat is de investment case voor farmers?
Ja, de basis ligt, wij zijn op het boerenerf. Wij zijn bezig met agri-food. En ik denk, daar moeten mensen zich tot aangetrokken voelen. Dat je toch een onderdeel bent van de voedselketen. En daar een belangrijke rol in speelt. Wij merken ook, de gunfactor voor de boeren is groot. En ik denk dat heel veel mensen zien dat het belangrijk is dat er een sterke agri-foodketen is. In Nederland, maar ook in de andere landen om ons heen. Ik denk ook dat juist een bedrijf als ForFarmers het verduurzamen verder vorm kan geven. Dat de stappen naar voren gezet worden. Dat zal iedereen herkennen. Maar uiteindelijk moeten er wel bedrijven zijn die daar een rol in kunnen spelen. En daar pakken wij de handschoen op. Dus ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is. En ook als we kijken naar het bedrijf zelf. We zijn een gezond bedrijf. We hebben een sterke balans. We hebben een goede kasstroom. We hebben mogelijkheden om overnames te doen. Dat hebben we ook in het verleden gedaan. Dus dat is een goede basis naar de toekomst toe. Om ook de rendementen die we halen te kunnen inzetten. Ja. Inzetten voor investeringen, maar uiteraard ook voor een stuk dividend.
Ja, we hebben het net over de balans. Hè? En de balans is gezond, maar die was eigenlijk veel gezonder. Een aantal jaren geleden. We kunnen er ook niet omheen draaien natuurlijk. Aandelenkoers heeft, 11, 12 euro was misschien ook een beetje overdreven. Destijds door, denk ik, het aandeleninkoopprogramma toen. Maar nu rond de 2,5. Wat zijn je gevoelens daarover?
De reis is natuurlijk heel dynamisch geweest. Dat haal je aan. En ik denk dat je samenvatting correct is. Ik denk dat op dit moment de koers geen recht doet aan het bedrijf zoals we er nu voor staan. Maar de koers is de koers. Ja. En het is aan ons als uiteindelijk directie om ervoor te zorgen dat we sterkere resultaten neerzetten. Dat is ook de reden dat we eind vorig jaar gezegd hebben. De koers richting 2025 moet duidelijker worden. We kiezen daarbij voor een sterk lokaal gericht organisatiestructuur. Daardoor kunnen we ook efficiënter met lagere kosten werken. We hebben gezegd, dit is ook het moment om keuzes te maken. Keuzes te maken betekent bijvoorbeeld echt sterker op polen inzetten. Maar ook keuzes maken die niet makkelijk zijn. We hebben in april afgelopen april hebben we de keus aangekondigd dat we afscheid nemen van onze Belgische mengvoeractiviteiten. Ja. Dat is geen makkelijk besluit. Echt een koerswijziging. Maar als nodig is, moet je wel keuzes durven maken.
Ja, oké. Duidelijk. Laten we even kijken naar de aandeelhouders, want dit is wel een interessant punt natuurlijk. Jullie aandeel stond vroeger voor 2016 bij Captain, bij Van Lanschot. De boeren, die zijn ook aandeelhouder. Kun je daar misschien iets over vertellen? Want ik las ook iets over participaties die ze kunnen kopen. Hoe zit het nou precies in elkaar? Kunnen die boeren maar zo die aandelen verkopen die ze hebben gekregen of hebben? Ja. Of moeten ze het eerst omzetten? Hoe zit dat in elkaar eigenlijk?
Misschien een goed klein stukje historie. Dus ForFarmers heeft in 2007 besloten om het, zoals het zegt, het vermogen op naam te zetten. Dus destijds is een groot gedeelte, zo'n 80% van het vermogen is omgezet op de boeren die lid waren van het bedrijf. En dat is eigenlijk waar de reis begonnen is, die inderdaad in 2016 uiteindelijk tot de listing heeft geleid. Ja. We zien op dit moment dat 20% om en erbij vastzit bij FromFarmers. Dus dat is de coöperatie die daarmee nog steeds groot aandeelhouder zijn. En het overige deel is nu verspreid. Dus een groot gedeelte zit nog bij boeren.
Die 26% die zit bij individuele boeren?
Dat zit bij individuele boeren. We noemen dat, staat op de participatierekening. Okay. Die worden vertegenwoordigd door de coöperatie. Mm-hmm. Maar die boeren kunnen elke dag zeggen, ik vind dit het moment om welke reden dan ook om uit te stappen. Dan converteren ze in een aandeel wat ze uiteindelijk kunnen verkopen. Okay. Dus daar kan wisseling op komen. Mm-hmm. Maar de afgelopen jaren is dat relatief stabiel geweest. En dat vinden wij ook wel prettig. Omdat dat geeft dat er nog veel betrokkenheid is van de boeren bij het bedrijf For Farmers.
Is het ook lastig voor die boeren om, want ik hoor wel eens als ze dan die aandelen gaan verkopen, dat de belasting langskomt. Is dat zo?
Op het moment als ze het uiteindelijk echt omzetten, dan komt de Belastingdienst voorbij. En dat is natuurlijk altijd een moment waar boeren eventjes denken, hoe kunnen we hier slim mee omgaan? Dus dat is wel iets waar boeren naar kijken. Ja. Aan de andere kant weten veel boeren natuurlijk ook het ontstaan van het bedrijf. Hè? Ja. Dus er is vanuit een vermogen in de dode hand gewerkt naar vermogen op naam. Dus op dat moment is er vanuit niets iets ontstaan.
Ja.
En dat merken we ook, dat boeren daar dan ook een gepaste mening over hebben.
Ja, oké. Okay. Nu zien we hier de aandeelhouders en ik. Er is eentje die stond erbij, die is weg, APG.
Ja.
Die had 10%. Ik hoorde daar, ik weet niet wie dat zei, maar dat APG dus te maken heeft met bepaalde regels, ESG-regels.
Ja.
En is het zo dat zij niet meer mochten beleggen in For Farmers of dat het bedrijf niet voldoet aan hun hoge norm of zoiets?
Ja, mochten, willen. Dat is misschien niet helemaal aan mij om daar een uitspraak maken, over zeg maar. Te doen. Wij vinden dat jammer, hè? Omdat we, wat ik net zei, we zijn eigenlijk juist ook op zoek naar partijen die zeggen, hey, wij zien For Farmers als een onderdeel van de voedseltransitie die ons staat te wachten. En wij kunnen daar als For Farmers echt een onderdeel in zijn. En dat is juist ook dat je wilt dat je aandeelhouders daar betrokken bij zijn. Dus wij vonden dat zelf jammer.
Ja.
Maar uiteindelijk de keuzes zijn gemaakt zoals ze gemaakt zijn.
Okay. Nou ja, goed. Dan hebben we nog Lindenberg, die heeft 5%. Die wordt in Groningen volgens mij. Maar goed, maakt niet uit. Die slaan we even over. We gaan door naar de strategie 2025. Jij zit natuurlijk net in het zadel nu, dus jij kan eigenlijk nu je visie uitrollen.
Ja.
En ik zou zeggen, laat maar horen. Strategische principes?
Zeker, ja. We hebben gezegd, richting 2025, er gebeurt veel.
Ja.
We hebben het gehad, dieraantallen, volatiliteit van de markt, arbeidsmarkt, noem het maar op. Genoeg aan de hand. Dus voor ons echt het moment om te zeggen, hoe gaan we daarin door? Dicht bij de boer en de klant. Wat ik net zei, dus we merken dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende landen of zelfs regionen waar we actief zijn. Dus sterke management teams. We komen uit de situatie met een zwaardere groepsfunctie, zoals dat dan heet. En we hebben gezegd, nee, meer werken met sterke lokale teams. Dus die reorganisatie hebben we de afgelopen maanden ook in kunnen zetten.
Okay.
We willen het verschil maken.
Ja.
Dus we moeten in een markt zijn als we kunnen winnen. Daar moet je soms keuzes in maken. Wat ik net eigenlijk aangaf. Bijvoorbeeld door in Polen. Afscheid nemen van België is een voorbeeld daarvan. Maar altijd gericht het verschil maken. Niet toevallig in het midden is goed voer tegen een competitieve prijs. Wij zien op het boerenerf, de marges zijn dun voor de boeren. En dat dwingt ons ook om scherp aan de wind te varen en zorgen dat ze tegen lage kosten het maximale eruit kunnen halen. Dus continu bezig zijn ook met onze kostprijs om uiteindelijk de boeren vooruit te kunnen helpen. Dus dat hebben we duidelijk meer naar voren gezet dan in het verleden.
Is er veel concurrentie op prijs? Of zijn er toch ook wel andere dingen die boeren overwegen? Of is het dat ze. Want het is natuurlijk een hoop geld wat uitgeven aan voer.
Er zijn eigenlijk altijd drie zaken die naar voren komen. Nou, prijs haal je aan. Het is de relatie die zit met onze adviseurs, met het bedrijf erachter. Zeker natuurlijk ook vanuit een stuk de coöperatie. Hoe is die verbinding? Is het vertrouwen er naar de toekomst? Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk altijd, hoe zijn de technische resultaten? Hoe gaat het met de dieren? En dat vind ik ook wel het mooie van het werk wat we doen. Daar mag je ons ook op afrekenen, zeg ik altijd. Wij moeten ervoor zorgen dat het in de stal top draait.
Ja, dus het maakt heel veel verschil wat voor voer erin gaat en wat er dan aan output uitkomt natuurlijk.
Ja.
Oké. Focus op virtuele ketenintegratie.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, we hebben al veel gesproken over het verduurzamen. En wij zijn ervan overtuigd, dat kunnen we niet alleen. We hebben heel veel kennis die we in de keten kunnen brengen. Maar we zullen het moeten doen. Uiteraard allereerst met boeren. Maar ook met andere ketenpartijen. Denk aan de zuivel. Ja. Denk aan de slachterijen. Dus daar spreken we. En ook ikzelf regelmatig mee van, hey, hoe zetten we het punt op de horizon? Wat verwachten jullie van ons? En andersom kom ik ook met oplossingen dat ik zeg, hey, we zouden het zo kunnen doen. We zouden het zo kunnen doen. Hoe houden we het praktisch? Hoe houden we het betaalbaar? En vandaar dat die ketensamenwerkingen voor ons steeds belangrijker worden.
Ja, verschilt dat nog per land? Omdat bijvoorbeeld Nederlands, wij staan bekend als een heel innovatief land. Hè? Onze boeren zijn de standaard, zeg maar, in de wereld? Is dat, verschilt dat met hoe je bijvoorbeeld in Polen met de boeren omgaat of in Duitsland?
Ja, daar zie je ook weer lokale verschillen tussen. In Nederland hebben we een hele sterke positie, een sterk merk. Dus daar zitten we relatief meer aan tafel dan in de andere landen. Maar wat we steeds meer merken is ook dat de andere landen kijken van... Hey, wat gebeurt er nu in Nederland? Er zijn natuurlijk ook veel beelden, de Nederlandse dilemma's voorbij komen. Dus ook bijvoorbeeld vanuit Duitsland komen de vragen... hoe gaan jullie hiermee om? Hoe gaan jullie daarmee om? Dus daarmee kunnen we ook echt onze Europese positie verwaarden.
Ja, zit daar ook een beetje de synergie tussen de verschillende landen? Want ja, je kan natuurlijk niet voer uit Nederland in Polen gaan leveren. Nee. Je moet dat lokaal maken, neem ik aan.
Ja. Ja.
Maar is er dan wel de kennisoverdracht? Of de...
Ja, dus de voordelen zitten eigenlijk op een aantal punten. Het is schaal geeft altijd voordelen op bijvoorbeeld inkoop, waar we naar kijken. Maar het belangrijkste is eigenlijk kennis en kunde.
Ja.
We zien bijvoorbeeld de melkrobots, die natuurlijk bij de melkveebedrijven een grote vlucht hebben genomen. Dat vraagt echt om een intensieve advisering. Nederland liep daarin voorop. En we zien dat nu juist in de afgelopen jaren Engeland bijschaalt.
Ja, ja.
Natuurlijk veel arbeidsproblemen. Dat wil ik niet zeggen. Maar die hebben juist nu ook gezien natuurlijk veel arbeidstekorten vanuit de Brexit.
Okay.
En dan zie je dus dat de melkrobot stappen zet. En dan is het van oei, hè, hoe gaan we nu toch om met het diervoer? En ja, dat zijn prachtige momenten om dan te laten zien wat de kracht van Full Farmers is.
Even over die Brexit. Is het voor jullie lastig geweest eigenlijk? Want ik herinner me nog, toen die Brexit kwam, toen gingen wij kijken welke bedrijven hebben nou veel omzet in Engeland. En jullie zaten daar met 35% van het bedrijf of zo. Is dat achteraf gezien, is dat een voordeel of een nadeel geweest? Of maakt dat niet zoveel uit?
Zeker op het moment van de Brexit zelf was het spannend. Hè? Dus je zag dat alle bedrijven en wij ook meer voorraden gingen aanhouden om ervoor te zorgen dat supply chain in stand blijft. Het is natuurlijk wel zo, we zijn eigenlijk een lokaal bedrijf. Hè? We exporteren niet naar Engeland, we hebben Engelse bedrijven.
Je kosten waren ook in.
Dus de aanvoer van grondstoffen, de productie, energievoorziening, noem het allemaal maar op, is echt op Engeland gericht. En daarmee is dat echt anders dan dat je een bedrijf zou hebben die 35% van zijn omzet zou exporteren.
Duidelijk.
Dus eigenlijk heeft dat voor ons weinig impact gehad. Wij hebben natuurlijk heel lang nagedacht, wat gaat dit uiteindelijk betekenen? Ook hè, wordt er meer geïnvesteerd, wordt er minder geïnvesteerd op het boerenbedrijf in Engeland. Maar ook daar hebben we gezien dat het relatief stabiel is.
Ja, oké. Okay. We gaan het zo nog even hebben over een aantal landen, hoe jullie daar varen. Eerst even naar de belangrijke gebeurtenissen. We kijken net iets meer lange termijn, nu iets meer korte termijn. Afgelopen half jaar, wat er allemaal gebeurd is, waar jullie mee bezig zijn. Je zegt de reorganisatie is gestart. Hè? Je wilt dus meer lokale teams, zeg maar, hebben. Betekent dat op het hoofdkantoor bijvoorbeeld managementlagen verdwijnen of dat daar...
Ja. Klopt, dus we hebben ervoor gekozen om toch behoorlijk wat managementposities te laten vervallen. Eigenlijk twee redenen. Enerzijds daarmee je kostenstructuur verbeteren, maar ook zorgen voor veel slagkracht in het bedrijf. Ervoor te zorgen dat de managers ook een duidelijke verantwoordelijkheid hebben, besluiten kunnen nemen en daar dan ook voor moeten staan. Dus dat was een belangrijk in de eerste helft van het jaar.
Ja.
We hebben ook de keuze gemaakt om België, hebben we het net al over gehad. Dat speelt ook uiteindelijk boekhoudkundig een rol in de resultaten de eerste helft van het jaar. En ja, we hebben ook, wat dat gaat, was het toch weer een bijzondere eerste helft van het jaar. Ook omdat we gezien hebben dat er een behoorlijke afwaardering van de grondstoffen was. Vorig jaar in de Oekraïne-crisis liep het op, nu een behoorlijke daling. Dat gecombineerd met een markt die concurrerend is, gaf dat er druk zat op de resultaten.
Ja. Hoe ziet die markt er nu een beetje uit? Want is bijvoorbeeld de boeren hebben een goed jaar gehad, hè? Toch afgelopen jaar met die hoge prijzen. En nu we zien in ieder geval de melkprijs weer behoorlijk afkomen. Terwijl de andere kosten best wel doorlopen. Kunstmest is wel weer, dat was ook duur, maar goed, het is nog niet op het oude niveau. Hoe is de sfeer daar eigenlijk?
Ja. Jouw focus zit sterk op de melkveehouderij.
Ja, dat zit in de aard van deze.
Dan merken we inderdaad, vorig jaar was natuurlijk een historische melkprijs. Dit jaar een forse daling. Dus dat zie je natuurlijk terugkomen in de rendementen. De varkenshouderij is eigenlijk precies andersom.
Okay.
Vorig jaar moeizaam hoge kosten, hoge voerprijzen en lage opbrengstprijzen. En nu komt de voerprijs gelukkig voor de boeren naar beneden.
Ja.
En de opbrengstprijzen zijn een stuk beter. Dus daar zie je dat het rendement rendement juist goed is. Pluimvee is redelijk stabiel. Dus het is altijd dynamisch en bijna niet generiek aan te geven.
Dus niet een algehele lijn die door die hele sector gaat. Het verschilt echt per dier.
Ja, ja.
Voor de paarden?
Ook daar zie je natuurlijk dat er wel een verandering komt door de hyperinflatie. Dus je ziet dat de paardeneigenaren op dit moment kritischer zijn. Waar besteed ik mijn geld aan?
Ja.
We hebben wel het geluk dat uiteindelijk daar ook die emmer met brok toch als heel belangrijk wordt waargenomen.
Okay.
Dus wat dat er gaat, zien we dat daar ook Pavo zich nog echt verder kan ontwikkelen.
Ja. Oké, nou prima. Nog andere gebeurtenissen die je even wil aanstippen die hier staan? Nou, daar moeten we het nog even over hebben. Of
ik
resultaten
denk dat het,
eerste half jaar, de volume is weer lager.
Ja, dat is natuurlijk een punt waarvan we ook gezegd hebben, daar moeten we goed naar blijven kijken. Je wilt uiteindelijk dat je een bepaalde dekking hebt van je fabrieken. Dus daar zit ook sterke focus op naar de toekomst toe, om te zorgen dat we de volumes op peil houden. Zeker natuurlijk ook vanuit het perspectief dat wellicht nog wat minder dieren komen. We moeten daarbij ook wel opmerken dat we ook wel echt verschillen zien. We hebben bijvoorbeeld in België, vorig jaar zijn we al gestopt met de pluimvee voerproductie. Ja. Dus dat komt uiteraard ook terug in een lager volume dit jaar. Ja. Omdat we vorig jaar in de eerste helft van het jaar nog wel produceerden.
Ja, nu viel die EBITDA ook een beetje tegen dit jaar. Hè? We zien dat min 38,5%. Moet ik zeggen dat, als ik me goed herinner, het eerste halfjaar 2022 was juist heel goed. Met name het tweede kwartaal volgens mij. Wat ineens een
ja.
Maar ik kwam natuurlijk ook met een positieve winstwaarschuwing, dacht ik, dat het in één keer de goede kant op ging. Wat waren dit eerste half jaar de moeilijkheden dan?
Voornamelijk inderdaad ook rond dat stukje opwaardering, afwaardering van grondstof. Het verschil vorig jaar naar dit jaar. En dat zien we wat dat er gaat. Dat het steeds belangrijker wordt om ons te resultaat over een langere periode te beoordelen. Dus niet per kwartaal.
Ja.
Uiteraard rapporteren we erover als listed company. Maar het is goed over een langere periode te bekijken. Hey, hoe gaat het nu met het vooral het onderliggende resultaat? Dat geeft de beste indicatie hoe we ervoor staan.
Ja, alright. Goed. Nou, dan gaan we op reis. Even kijken naar de verschillende landen. Leuk om even per land te bekijken wat de situatie is, wat de ontwikkelingen zijn. Laten we beginnen in eigen land, in Nederland. Veel gedoe.
Veel gedoe. Er schijnt iets met stikstof te zijn. Ja. We hebben het er net al ook over gehad. Het is natuurlijk jammer dat het landbouwakkoord zijn weg niet gevonden heeft op een manier waarin de boeren erachter konden staan. Wij blijven
zaten jullie daarbij als partij bij het landbouwakkoord? Of?
Wij zaten bij de sectortafels. Dus je had de hoofdtafel en de sectortafels. Ja. De sectortafels per diersoort. En dat is ook een plek waar wij ons prettig voelen. Want dat gaat dus per herkoeien, kalveren, varkens en kippen.
Ja, ja.
En daar gaat het echt over de inhoud en kunnen wij onze kennis ook naar voren brengen, meedenken over oplossingen. Dus wat dat er gaat, hebben we daar ook echt input kunnen geven.
Ja.
En was in mijn optiek de voerpassage ook goed omschreven.
Ja, oké. Okay. Waar gaat het heen dan in Nederland, denk je? Want we krijgen nu natuurlijk een andere regering.
Ja.
Het wordt waarschijnlijk minder. Dus ik begrijp dat D66 die... Ja, een stukje terug. Maar denk je dat er een opnieuw gesprekken komen? Of dat we er toch mee aan de slag gaan op een of andere manier?
Er zullen nieuwe gesprekken moeten komen. We zitten nu in een impasse en die is uiteindelijk voor niemand goed. Er komen verkiezingen aan, maar wat nog belangrijker is, hoe komt uiteindelijk het regeerakkoord eruit? Er zal uiteindelijk een coalitie komen en dat volgen we natuurlijk vol interesse om te kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Maar er zal uiteindelijk beleid moeten komen die duidelijkheid gaat geven.
Ja. Dan ligt natuurlijk nu gewoon een half jaar stil.
Zeker als het niet langer is. Zou ik
vorige keer duurde een jaar, geloof ik. Ja. Dus dat zou maar zo kunnen. Gaan we even naar de zuidenburen, België. Daar hebben jullie de mengvoerfabriek verkocht. Die maakt varkensvoer, toch?
Ja, voornamelijk varkensvoer. Ja. Zeker de Belgische varkensstapel, zoals dat heet, is behoorlijk gekrompen en heeft het perspectief om nog verder te krimpen. Dat was voor ons ook het moment om te kijken, hoe gaan we verder? Gaan we zelf de schouders eronder zetten? Kun je consolideren door bedrijven over te nemen? Daar zagen we beperkt mogelijkheden voor. En op dat moment heeft Avesta, de Belgische Boerenbond, ons benaderd om er aan tafel te gaan. En hebben we gezegd, op dit moment is het beter als zij er goed voor gaan zorgen.
Ja, een betere eigenaar voor dat bedrijf. Oké, duidelijk. Is België in andere opzicht, bijvoorbeeld voor koeien of voor paarden, wel een land waar je wilt waar je verder wilt?
Ja, er zijn twee takken waar we ook door zullen gaan. Dat is allereerst met het biologisch voer. Dus dat leveren we ook vanuit Nederland onder ons dochterbedrijf Reudink naar België toe. En ook het paardenvoer, Pavo, ligt gewoon in België in de winkels.
Ja, daar had ik nog een vraag over, hè? Over dat biologisch boeren. Want dat is voor mij helemaal niet goed voor jullie. Want die geven de koeien minder krachtvoer, toch?
Ja,
begin ik weer over koeien, maar in het algemeenheid.
Voor ons is het altijd, de markt is de markt. Ja. Hè? Dus als er ontwikkelingen zijn, kunnen we daar wat van vinden. Wat wij belangrijker vinden, hoe speel je daar nou op in?
Ja.
En juist op biologisch hebben we ook een hele mooie positie in Nederland, Duitsland, België, via ons dochterbedrijf Reudink. En proberen we bijvoorbeeld ook boeren die zeggen, hey, ik overweeg om van conventioneel naar bio te gaan, rond de tafel te zitten. En vanuit onze adviespad te kijken, past dit bij jou en kunnen wij daar als voor farmers in blijven ondersteunen. Ja. Dus ik zou dat zeker niet willen betitelen als een bedreiging. Het komt op ons af. Wij verwachten ook groei van de biologische sector, ook vanuit de Green Deal. En dus wij kijken voornamelijk hoe kunnen we dit in een businesskans omzetten.
Ja, oké. Die biologische boeren, die kunnen dus ook gewoon, die kunnen bij jullie terecht. Dus het is ook niet zo dat twee verschillende werelden zijn.
Nee. En vaak onze adviseur komt op beide erven.
Ja.
En we hebben ook de afgelopen periode juist gezien in periode van wat hyperinflatie, dat er bijvoorbeeld weer wat meer scharreleieren in plaats van biologische eieren zijn of worden opgezet. Ja. En op dat moment komt de Forfarmers vrachtwagen weer in plaats van de Reudink vrachtwagen.
Ja. Zijn er veel boeren die willen overstappen naar biologisch?
Wisselend. Je ziet vaak wel periodes van. Op dit moment merken we gewoon, ook omdat de vraag wat stagneert vanuit de hyperinflatie, dat er niet veel omschakeling is. Maar er gaan ongetwijfeld weer momenten komen dat dat wel gaat plaatsvinden.
Alrighty, goed. Gaan we even kijken naar Duitsland. We lopen er toch even snel door. Consumentenvraag naar kippenvlees en eieren, die groeit.
Ja.
Houden de Duitsers van kip?
Ja, houden zeker van kip en nog meer van een tafel-ei.
Je hebt zelf in Duitsland gezeten, hè? Zeker, voor farmers, toch?
Ja.
Is dat een andere, totaal andere markt dan Nederland bijvoorbeeld?
Het is ook daar sterk concurrerend. Dus daar moet je echt ook goed optreden. Goed kijken, wat wil deze boer? Hoe ga je daarbij om? Vaak ook een andere relatie dan in Nederland, waar de vertrouwensband nog groter is tussen onze adviseurs en de boer. Maar een fascinerende markt, natuurlijk een enorm land.
Zit er ook veel Nederlandse boeren in Duitsland?
Aan de oostkant van Duitsland. Okay. Minder, uiteraard wat in de grensstreek, maar minder zeg maar in Noord-Duitsland. Maar juist Oost-Duitsland, na de Wende destijds, zijn er toch veel boeren die kant op gegaan. En die kunnen wij daar ook met ons lokaal bedrijf, wat kort bij Berlijn zit, kunnen we die prima beleveren.
Ja, ik lees nu dat ook daar de varkens stapel omlaag gaat. Is dat een algemene tendens voor die varkenssector?
Ja.
Is er überhaupt minder vraag, minder eindvraag of zo naar boerenkool en spek?
Voornamelijk ook vanuit de export. We hebben een aantal jaar geleden gezien dat China fors is gaan opschalen om hun zelfvoorzienend te worden. En daarmee is er veel vraag weggevallen. Ja. En dat heeft uiteindelijk een economisch effect gehad op de varkenshouderij. Naast dat er in Nederland nog een aantal opkoopregelingen geweest zijn om varkensboeren uit te kopen. In Duitsland hebben we daar in mijn optiek heel goed op ingespeeld door juist meer te richten op de pluimveehouderij. En daarmee houden we de fabrieken goed vol. En kun je inderdaad ook naar de toekomst toe het perspectief in bijvoorbeeld Duitsland blijven vinden.
Ja, oké, duidelijk. Dan even, laten we eerst even naar Engeland gaan. Want ik wil straks iets langer stilstaan bij Polen. Maar hoe is het in Engeland?
Ja, Engeland wat wisselend beeld. De melkveehouderij had zeker vorig jaar, maar eigenlijk nu nog steeds een goede positie. Heeft zich goed kunnen ontwikkelen. En ook voor ons zien we dat we daar echt marktaandeel winnen. Dus daar zijn we tevreden over. Juist ook omdat we enerzijds op kostprijs goed de boeren kunnen bedienen. Maar andere kant met de kennis bijvoorbeeld op melkrobots stappen kunnen zetten. We zien wel, als we kijken naar de varkens en de pluimveesector, die wordt eigenlijk steeds meer geïntegreerd. Dus dat betekent dat de slachterijen zelf ook hun voer organiseren of zelf produceren. En daarmee wordt onze markt eigenlijk kleiner.
Ja, ja.
Dus daarvan hebben we ook gezegd, dat zal vragen om stappen naar de toekomst toe om te kijken, hey, hoe kunnen we ons het beste opstellen?
Wat zou je dan kunnen doen daar?
Kan eigenlijk op meerdere manieren. Het kan zijn dat je toch zegt, door samenwerkingen probeert verder te consolideren. Maar kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zegt, hey, deze fabriek is op dit moment niet meer rendabel. Daar moeten we een andere stap mee zetten.
Ja, ik zie dat daar ook de varkenssector een beetje onder druk ligt.
Ja. Ja.
Zo leeg moet je gewoon wegwezen bij de varkens.
Nou, dat is zeker niet wat wij voor ogen hebben. Hè? Want er blijven uiteindelijk veel varkens over. Ja. Ook in Noordwest-Europa en zeker ook in Nederland. Wij geloven ook juist dat in de verduurzaming het varken een belangrijke rol speelt. Vroeger gingen de schilletjes al naar het varken achter de schuur.
Ja.
En daar blijven we wel, daarmee de varkens houden wij ook echt ondersteunen. En is voor ons echt nog steeds een hele belangrijke bedrijfstak.
Ja, duidelijk. Gaan we naar Polen. Is Polen een beetje het beloofde land of niet?
Kun je wel enigszins zo stellen. We hebben 2022 een heel sterk resultaat kunnen behalen. Ja. Door ook de situatie in de Oekraïne. Enerzijds viel in de Oekraïne de productie weg door de oorlog. En natuurlijk veel vluchtelingen die allereerst naar Polen gingen. Dus wat dat gaat, vonden wij het ook best spannend dit jaar. Hey, hoe gaat dat nu in het nieuwe normaal? Ja. Maar we zijn nog steeds zeer tevreden over de ontwikkelingen. Daar winnen ook echt marktaandeel. Dus voor ons een zeer belangrijke markt.
Ja, nu heb je de Tasomix overgenomen een tijdje geleden. Is dat nu helemaal voor jullie? Is dat al afgerond?
Nee. Dat werkt nog steeds als een joint venture. We hebben 60% van de aandelen. Okay. En daar zijn we ook tevreden over. We vinden het prettig om met een sterke lokale partij te werken. Dat doen we op wel meer plaatsen.
Ja.
Ook omdat je hier weer ziet, de lokale verschillen zijn toch groot. En het lokale netwerk is zeer belangrijk. We hebben daar een verbinding ook met een pluimveeslachterij. Nou, dat zijn op die manier kun je ook wat we straks zeiden, die keten goed vormgeven. Dus de overname die we gedaan hebben, hebben we ook als joint venture weer gedaan. Met z'n allen schouders eronder.
Ja, nu kan ik me voorstellen dat jullie zitten natuurlijk vooral in de westerse landen. Maar Polen is het eerste Oost-Europese land. Dat het voor farmers toch makkelijker is om uiteindelijk te groeien in Oost-Europa. Er zijn de regels wat anders. Er is meer ruimte dan in Nederland, België, Duitsland. Is Polen een moet ik dat op een of andere manier zien als bijvoorbeeld een bruggetje naar verder Oost-Europa? Naar Oekraïne wordt even moeilijk. Maar andere landen bijvoorbeeld die daar liggen, Tsjechië, Hongarije, noem maar op.
Ja, dat zou kunnen. Hè. Wij kijken altijd vanuit twee zaken. Enerzijds, hoe is de marktontwikkeling? Maar ook, hoe is de cultuur van het land? En uiteraard ook de cultuur van het bedrijf.
Ja.
Maar past het bij ons? Hè.
Ja.
Dus wij zijn, wat dat er gaat, ook een bedrijf wat echt het gevoel wil hebben. Dit is bijvoorbeeld ook qua corruptie geen land waar we dingen uit de pas zien lopen. Nou, dat is een voorbeeld. Dan zijn we toch terughoudend om stappen te zetten. En, maar we kijken wel, zeker in markten die zich positief ontwikkelen, van hoe kunnen we daar uiteindelijk ook weer onze synergievoordelen behalen.
Ja. Ik zag dat een concurrent van jullie, die was zelfs naar Azië gegaan voor mij, De Heus, of niet?
Ja, dat? Ja, die hebben duidelijk een andere koers, ook al in het verleden gevaren. Dus die zitten daar sterk op. En voor ons is dan weer de vraag wat we net zeiden. Is het een land waar we nog een sterke positie kunnen verkrijgen? Vraag 1. Past het cultureel bij ons? Vraag 2. Dus op die manier toetsen we welke landen voor ons naar de toekomst zo interessant kunnen zijn.
Ja, maar laten we zeggen voor de korte termijn is Polen wel een land waar je nog heel veel zou kunnen gaan doen.
Ja, Polen heeft nog veel potentie. En we hebben in 2018 een nieuwe fabriek gebouwd. En die fabriek begon uit zijn voegen te barsten. Dus wat dat gaat, door de overname kunnen we weer de vervolgstap zetten.
Ja.
En daar zien we gewoon nog veel perspectief naar de toekomst toe. Zeker.
Ja. Alright. Goed. Dan gaan we even kijken. Volgende slide, Pieter. Belangconcepten die antwoord geven op maatschappelijke thema's. Wat kunnen we hierover zeggen?
Ja, belangrijk wat we net ook al aangaven. Wij kunnen het niet alleen. De verduurzaming zullen we met z'n allen moeten doen. En met z'n allen ook echt de ambitie moeten hebben dat we mooie Nederlandse producten in de Nederlandse schappen willen houden. En daar proberen we ons voor in te zetten. Daar praten we over met de verwerkers, met de retailers. Om echt ervoor te zorgen dat we schouders eronder de juiste stappen zetten.
Ja, jullie nemen wel heel duidelijk de handschoen op eigenlijk om overal over mee te praten. Je steentje bij te dragen.
Ja, en voornamelijk vanuit de kennis die we hebben. En hoe houden we het praktisch? Het moet toepasbaar zijn. Hoe houden we het betaalbaar? En hoe gaan we ook echt resultaten neerzetten met z'n allen? En dat is onze rol in de keten.
All right. Goed, gaan we nog even kijken naar M&A, overnames. Het is wat ik net zei. Consolidatie, als ik zie hoe dat is georganiseerd in veel landen, ligt er nog best veel ruimte. Ook voor een grotere partij als voor farmers. Nou, je bent beursgenoteerd, dus makkelijke toegang tot kapitaal. Is de aandelenkoers nu weer aan de lage kant natuurlijk. Maar wat kunnen we daar verwachten? Wat, mogen we daar verwachten van Farmers?
Ja, we kijken naar twee richtingen. Het ene is geografisch, daar hebben we het net ook al over gehad. We kunnen bijvoorbeeld in Polen nog weer een vervolgstap zetten. Nou, die hebben we aangekondigd, dus daar gaan we eerst eens mee aan de slag. Maar we kijken ook nog wel meer naar de productverbreding. We zijn aan het begin hebben er wat bij stilgestaan, bijvoorbeeld reststromen. Willen we onze positie verder versterken, de reststromen vanuit de levensmiddelenindustrie. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar alternatieve eiwitbronnen. Kunnen we door toch bepaalde grondstofstromen naar ons toe trekken. Dus we kijken waar we in het verleden echt keken naar mengvoer en tonnen, om het maar zo aan te geven, tonnenvoer. Kijken we nu ook wel naar een stuk meer verbreding om wat meer balans te krijgen in de activiteiten.
Ja, en moet ik dan ook denken aan overnames, aan bedrijven die daar al actief in zijn? Of zeg je van, we ontwikkelen zelf dingen met onze mensen? Je hebt ook een R&D-afdeling natuurlijk.
Ja, we kijken altijd naar beide. Hè? Van wat kunnen we zelf ontwikkelen? Kunnen we de partnership? Of is uiteindelijk een overname het meest passend? Ja. En soms van het een komt ook het ander. Dus alle drie de aanpakken zijn denkbaar.
Ja, oké. Okay. Nou, dan hadden we het over overnames. Jullie hebben recent weer een overname aangekondigd. Is nog niet helemaal rond, begrijp ik?
Nee, ligt nog bij de mededingingsautoriteit.
Polen of hier?
In Polen. Is echt alleen de lokale mededingingautoriteit bij betrokken.
Ja. Wat is dit voor een bedrijf?
Ja, het is een mooi bedrijf. We maken ongeveer 400.000 ton voer vanuit vier fabrieken. Voornamelijk pluimvee. Nou, dat was ook wat we zochten. Ja. En we merkten voor onszelf, we komen capaciteit tekort. We willen ook geografisch stappen zetten. Dus je ziet hier ook dat de rode stipjes, dat zijn de piast stipjes, liggen aan de noordkant van de oranje stipjes. Dat zijn onze huidige locaties. Dus we kunnen verder uitbreiden, zeker naar de noordkant van Polen. En daarmee krijgen we langzamerhand een landelijke dekking. Dus daar zijn we heel blij mee.
Oké. En dan het allerbelangrijkste natuurlijk, je zou het bijna vergeten, de medewerkers.
Zeker, ja. Nee, dat is, we zitten echt wel in een people business. De relatie tussen boer en de adviseur is heel belangrijk. Ja. Maar dat gaat heel ver tot aan de chauffeur die het voer brengt en de mannen en vrouwen in de fabriek. Dus vandaar dat we ook echt staan voor de kernwaardes van het bedrijf. En die zetten we ook voor het hele bedrijf neer. De passie voor de agribusiness. Responsible, de verantwoordelijkheid nemen in de verduurzaming. Uiteindelijk ook open-minded. Er gebeurt veel. Er zijn veel veranderingen. En daar kunnen we heel defensief in gaan zitten. En blijven herhalen dat vroeger alles beter was. Maar we proberen goed te kijken. Hoe kunnen we dit? Hoe kunnen we ons aanpassen? Ja. We moeten het samen doen. Hè? Tussen de afdelingen. We zijn een groot bedrijf. Hoe krijg je die kennisuitwisseling? Maar de D mogen we ook niet vergeten. We willen wel een resultaat neerzetten.
Delivering.
Yes.
Proud to be a farmer, staat er. Hè?
Ja.
PROD, de kernwaarde. Dan, je zei het al, belang van rendement, allerbelangrijkste natuurlijk. De voordelen ter ondersteuning van de future of farming, wat wil je hierover vertellen?
Nou, rendement is belangrijk en daar staan we ook voor. Hè. Het begint met het rendement wat wij neerzetten voor onze klanten. Maar uiteindelijk natuurlijk ook het rendement wat we als bedrijf willen halen. We hebben gezegd, we willen een rendement halen van 10% ROCE, dus op EBIT. Ik denk een heel reëel target om ook de ruimte te geven voor investeringen. Investeringen in de fabrieken, overnames als voorbeeld. Maar ook om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we een dividend kunnen uitbetalen naar de aandeelhouders. En daar hebben we het straks al over gehad.
Ja.
Dat is gedeeltelijk de boeren zelf. En anderzijds ook de externe aandeelhouders die zich verbonden hebben aan voor farmers.
Ja. Is het dividend heilig voor je?
Ik vind het wel belangrijk, omdat we uiteindelijk zien, dat is het vertrekpunt ook geweest van de reis die we gemaakt hebben. Het is voor mij wel altijd de volgorde. Je kunt niet investeringen uitstellen om dividend uit te betalen. Ja. Dan moet je gaan opletten in mijn optiek in je bedrijfsvoering. Maar we zijn een ambitieus bedrijf. We moeten ook de ambitie hebben om het dividend te kunnen waarmaken.
Ja. Oké. Nou, goed, gaan we eens even kijken. Want we hebben natuurlijk vragen ingezameld van onze achterban, onze leden. We hebben ook zelf wat bedacht. Laten we even een hele aantal dingen hebben, denk ik, wel behandeld. De eerste vind ik wel een leuke. Dat is natuurlijk ook de ontwikkeling die erin zit in het veevoer. Hè. Ik ken dat nog van vroeger bij mijn vader op de boerderij. Maar is het in de loop der jaren veranderd? Meer sophisticated of meer...
Zeker.
Zitten andere ingrediënten in?
Ja, eigenlijk die twee zaken. Hè. Er komen steeds meer grondstoffen tot onze beschikking. Bijvoorbeeld vanuit de levensmiddelenindustrie. Die kunnen we inzetten. Dus je ziet dat dat eigenlijk de samenstelling verandert. Ja. Maar misschien minstens zo belangrijk is dat het boerenerf steeds complexer wordt. Er worden dieren in bepaalde leeftijdsgroepen gevoerd. Daar moet je apart voer voor hebben. Ja. Dus als ik af en toe met een bedrijfsleider spreek van de fabriek, dan die zegt wel, vroeger was alles beter. Ja. Want toen hadden we maar 5 samenstellingen. En nu heb ik een bewijzen van 500. Ja. Dus het is wel veel complexer geworden.
Veel complexer. Ja. Okay. Dan even naar jouw positie als CEO. We zeiden in het begin al, je bent de vierde in anderhalf jaar tijd. Wat mij opviel, kijk, dat Chris Deen was de opvolger van Knoop. Daarna kwam, die werd ziek, daarna kwam Spierings. Ja. En ik vond het bijzonder dat Spierings kreeg een contract voor 1 jaar, alsof hij een consultant was. Wat was precies het idee daarachter?
We zien natuurlijk dat er veel gaande is. Uh-huh. Dus destijds ook met Theo zijn er gesprekken gevoerd van wat is zijn ambitie en wat is de ambitie van het bedrijf. We hadden de strategie eigenlijk neergezet richting 2025. Dus zijn opdracht was duidelijk gericht op de uitvoering. En zeker ook vanuit de ervaring die hij had richting de verduurzaming in de keten. Daar heeft hij veel werk in gedaan om daar een belangrijke rol te spelen. Dus dat was eigenlijk de basis voor die samenwerking. Zijn ambitie was om zich niet lang meer aan het bedrijf te verbinden. Maar hij voelde een hele sterke verbinding met de agribusiness en zeker ook met de farmers. Ja. Dus het was daar uiteindelijk de uitkomst van de gesprekken tussen hem en de RVC.
Ja, is hij nog actief op de achtergrond? Of
nee, op dit moment niet. Hij is helaas ook uitgevallen met ziekte. Dus natuurlijk hartstikke spijtig. Allereerst voor hem. Maar op dit moment is hij niet meer bij het bedrijf betrokken.
Ja. En nu ben jij de man natuurlijk, de vierde in de rij. Intentie om lang te blijven. Want je hebt een contract voor 3 jaar, begreep ik?
Dat
is wel een beetje kort.
Ja, in principe hebben wij termijnen voor 4 jaar als raad van bestuur. Ik zat al in eigenlijk mijn eerste jaar als COO. Dus dat is nu al 3 jaar als CEO. Ik denk dat voor veel wel duidelijk is. Ik vind het een prachtig bedrijf en ik vind het een prachtige sector om in te werken. Dus mijn intentie is om lang bij het bedrijf betrokken te blijven.
Nou, daar gaan we daarvan uit. Ik loop er snel even door. We hebben een aantal dingen wel behandeld. Is er nog toekomst voor de boeren in Nederland?
Ja, daar kan ik glashelder in zijn. Wij zijn ook echt van overtuigd dat het kan. En dat we het ook moeten willen. Hè? Dat het kan. Hè? We werken veel via innovatie aan oplossingen. Elke dag een beetje beter. Ja. En dat doen we als Nederland. Echt unieke dingen ten opzichte van andere landen. En daarmee heeft de boer echt een bestaansrecht. En ik vind ook dat we het moeten willen. We moeten willen dat er in Nederland Nederlandse producten in de schappen ligt. We hebben daar hele mooie dingen in opgebouwd in de afgelopen tientallen jaren. Dus vanuit die twee invalshoeken kan ik heel duidelijk zijn, ja.
Ja, ja. Nu is natuurlijk wel een beetje, dat hoor je ook in de media overal, dat men het heel fijn zou vinden als de boeren wat meer teruggaan naar biologische boeren. Aan de andere kant willen we natuurlijk dat de schappen vol liggen in de winkels. Is het überhaupt wel mogelijk dat bijvoorbeeld veel boeren teruggaan naar biologisch? Want dan hebben we veel minder output eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk altijd de spanning. Enerzijds verduurzaming en anderzijds betaalbaarheid. En die twee zaken moeten altijd met elkaar in balans blijven. En dat betekent inderdaad, als alles naar biologisch zou gaan, kan de consument het betalen? Wil die het betalen? Ja. En ook inderdaad, hoeveel kun je dan in Nederland nog daarvan waarmaken? En dat zijn hele complexe vraagstukken. Ja.
Ja, duidelijk. Ik zie hier nog een vraag staan, Pieter. Hebben jullie banden met de BBB?
Nee, we hebben geen directe banden. Wij spreken vaak via de brancheorganisatie wel met politieke partijen. Ook om hen te helpen tot de juiste oplossingen te komen. Dus op die manier is er met politieke partijen en daarmee ook met de BBB contact. Maar vaak wordt de vraag gesteld, geven jullie financiële ondersteuning? Nee. En daar kan ik duidelijk in zijn, dat doen we niet.
Nee. Nog wel aan boer zoek vrouw of ook niet meer?
Nee, boerzoekvrouw. Nee, boerzoekvrouw ook niet meer.
Alle boeren kijken ernaar. Dat is ongelooflijk.
Zeker. Nou, niet alleen alle boeren, ja, maar ongeveer nog steeds half Nederland.
Ja.
Nee, we hebben inderdaad een aantal jaar met Yvonne Jaspers een hele mooie samenwerking gehad. Ja. Maar die is voor de meeste wel bekende redenen ten einde. Ja.
Ja, nou ja, goed. Jammer. Nou ja, het is mijn lievelingsprogramma, dat zeg ik even eerlijk toe. dan, ja, misschien we hebben het meestal gehad, denk ik. Maar ik wil toch graag voor jou een lange termijn visie en niet 2025, maar laten we zeggen iets langer. Over 5 jaar, waar denk je het bedrijf heen te brengen? Waar wil je heen met het bedrijf?
Ja, ja.
Gaan jullie bijvoorbeeld weg uit Nederland? Is dat iets wat door je hoofd speelt?
Nee.
Wat veel bedrijven doen?
Ja, nee, dat is niet in te denken. En dat heeft toch ook wel echt te maken met het DNA van het bedrijf. En anderzijds ook dat we altijd zien dat de ervaringen en de kennis die we opdoen in Nederland ons helpt ook naar het buitenland toe. Dus als ik vooruitkijk 2030, dan zie ik dat we nog steeds een hele belangrijke rol spelen op het boerenerf.
Ja.
In de landen waar we actief zijn, waar we de boeren helpen en waar we echt bijdragen aan het stuk verduurzaming, maar ook de betaalbaarheid van voedsel in die landen. Dus dat zie ik wat ik voor ogen heb. En ik denk dat we daar inderdaad wel wat andere balansen krijgen. Nou, bijvoorbeeld Polen zal qua omzet meer impact maken op het bedrijf dan dat het gedaan heeft. Nou, dat vind ik ook prima.
Ja, oké. Duidelijk. Nou, we zijn er door, denk ik, Pieter. Heb ik nog iets vergeten? Is er nog iets waar je op terug wil komen? Nou, dat wil ik dan graag even benadrukken. Of laatste punt wat je wil vertellen?
Ik denk dat we heel veel besproken hebben. En nou goed, ik hoop dat het in ieder geval een stukje tot bijdraagt. Enerzijds dat mensen het bedrijf voor farmers interessant vinden.
Mm-hmm.
Maar voornamelijk ook wel nadenken van wat willen we met de BV Nederland? Wat willen we met onze voedselvoorziening? En ik denk dat we daar een goed gesprek over gehad hebben.
Okay. Nou, hartstikke mooi. Hartelijk dank voor je komst hier naartoe.
Graag gedaan.
Aan onze studio Pieter Woldersingel van For Farmers. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Onder de video komt een tijdslijn te staan. Er staan al een aantal onderwerpen die we besproken hebben, worden daar achter elkaar gezet. Dus kun je rustig van het ene onderwerp naar het andere onderwerp gaan als je het wil. En dan rest mij nog jullie bedanken voor het kijken. En jij bedankt Pieter voor je komst hier naartoe. Tot ziens.